Gaan we beginnen?
We gaan beginnen. Hoe het allemaal misging met het boek van Alexander Pechtold en Bart Snels.
Nou, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer.
Chris en Tink.
Met,
hoe het allemaal misging, de podcast.
Ja, met deel 60.
Is het 60?
Nou ja, maar wij maken altijd een opzet. En tenminste, ik maak altijd al een opzet. Valt dat in het water?
Je maakt niet altijd een
opzet. Wel, ik maak vrij vaak een opzet, maar het valt meestal in het water. En ik heb nooit het nummer erbij staan.
En nu is het 60, aflevering 60.
Dit is aflevering 60, is dit.
Maar dit is aflevering 60 van de gewone. En dan hebben we nog de bijlagen en dan hebben we ook nog de nagesprekken.
Ja, we hebben eigenlijk heel veel verschillende soorten producten.
Kunnen we nu wel zeggen dat, zeg maar, dat we een cadeautje hebben? Omdat het
ja, deze week een cadeautje voor u. Namelijk het nagesprek is deze week gratis. Dus mocht u nou nog niet abonnee van ons zijn, u krijgt straks ook nog een gratis nagesprek van ons. Maar dat hoort u straks pas.
Dat klopt. Maar dan weet je of als er komt een cadeau.
Er komt nog veel meer aan. We gaan het hebben over het boek van Alexander Pechtold en Bart Snels.
Het heet Tot uw dienst en dan is er een ondertitel Tegenspraak door publieke dienstverleners.
Ja, nou moet ik toegeven, het is eigenlijk zo dat dit mijn idee was.
Ja, het is geen goed idee.
Nou, ik vind het namelijk een heel interessante thematiek.
Oh ja.
Ja, jij kunt je dat niet voorstellen.
Nee, maar ho.
Oh.
Dat ben ik met je eens. En ik vind... Dat is een
eigenlijk
beetje...
is het heel relevant.
Maar ik vind sowieso bijna altijd alles interessant. Dus,
dit is een heel interessante
wat
thematiek.
Wat knap is, laat ik het positief brengen, wat echt knap is, dat het zo is opgeschreven dat het echt, zelfs voor mensen die geïnteresseerd zijn in alles, en voor mensen die heel geïnteresseerd zijn specifiek in tegenspraak door publieke dienstverleners, dat dit echt een ruk kutboek is.
Nou,
saai,
dat was de stom, podcast.
Slecht hier geschreven, echt. Dit is het slechtste boek dat ik ooit heb gelezen.
Nou ja, je zegt dat al vaker.
Nee, het is
boeken
slechter dan het boek van Lilian Marijnissen. En dat was hiervoor het slechtste boek dat ik ooit had gelezen.
Oké, ja. Nou, in ieder geval...
Heel slecht boek, niet doorheen te komen. Ja. Terwijl het een heel dun boek is. Je kan het in principe in een paar uurtjes lezen. En dat heb ik wel gedaan. Maar het voelde alsof ik jaren aan het lezen was. Het was
iets
vreselijk.
Meer hard schreeuwen, het was echt te hard. Misschien moet je je volume een klein beetje zachter zetten.
Ik heb ook allemaal... Ik heb allemaal briefjes zeg maar tussen het boek en dan staat er irritatie 1, irritatie 2, irritatie 3 en op een gegeven moment stop ik met tellen en staat er lulhou op, heb ik opgeschreven. En nee, en... Nou ja, goed, dit is vreselijk.
Nou, zullen we eerst vertellen waar het boek over gaat?
Ja.
Misschien moeten we eerst zeggen wie Alexander Pechtold en Bart Snels zijn.
Vertel het maar.
Nou, Alexander Pechtold, die kent iedereen natuurlijk wel. Die is tegenwoordig de baas van het CBR. Dat is de club die rijexamens afneemt.
Was partijleider D66.
En was natuurlijk van D66. En Bart Snels, dat weten mensen waarschijnlijk minder vaak.
Die was GroenLinks. Toen was hij ook D66, want hij was de campagneleider voor Alexander Pechtold.
Dus en toen kennen elkaar die, heel
toen,
goed.
Ja, en toen was er een akkefietje waar we niks over gaan zeggen. En toen is Bart Snels terug naar GroenLinks gegaan.
En toen is hij daar Kamerlid geworden. Dat was dat is hij 4 jaar geweest.
Hij was als speechwriter en zo.
En nu is hij inspecteur-generaal bij de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane van het ministerie van Financiën.
En deze twee mannen hebben eerder samen een boek geschreven. En dat boek is opvallend genoeg echt ongeveer hetzelfde opgemaakt. Ik heb dat boek niet gelezen, wel in de kast. Jij had het ook
ik
in de kast.
Ik heb het wel gelezen.
Wij zijn allebei nerds. We hebben dit soort boeken gewoon in onze collectie.
En dat boek heet...
Henk, Ingrid en Alexander leest als een ontdekkingstocht volgens de Volkskrant. Nou, ik geloof er geen zak van. Oh. Maar dit boek is ook... dat is interessant, want het is dus geschreven door Bart Snels als een soort ghostwriter. Maar dit nieuwe boek, Tot uw dienst, is volgens de Kaft niet door Bart Snels geschreven. Maar het is wel precies hetzelfde opgemaakt en dezelfde woordkeuze en dezelfde rare constructie.
Ik vind het een beetje ingewikkeld uitgelegd. Het is eigenlijk, je hebt dus een paar jaar, dit moet ik even bijzeggen. Dat boek Henk, Ingrid en Alexander, dat gaat dus over PVV-stemmers. En dan gaat Alexander Pechtold het land in en die gaat met PVV-stemmers praten.
Ja.
En dat boek is eigenlijk, dus dan staat op de kaft staat Alexander Pechtold, maar dat is eigenlijk geschreven door Bart Snels. Want
dat
het zijn
klopt.
Gesprekken van Alexander Pechtold. Ja. En nu hebben wij dus hetzelfde duo die dus hebben geschreven, we zeggen het maar een keer, Tot uw dienst, tegenspraak door publieke dienstverleners. En dat is, dan staan er dus, staan ze opeens allebei op de kaft.
Ja, en dan staat er dat iemand anders het heeft opgeschreven.
Ja, en eigenlijk heeft Elian Jaye, denk ik dat je het uitspreekt. Dat is een freelance journalist. Dat staat zelfs op de achterkant. Die heeft dat boek eigenlijk geschreven voor het grootste deel.
Maar het is echt heel gek. Want om even voor de
dus
luisteraar.
In beide gevallen is er eigenlijk degene die er op de kaft staat, heeft het niet geschreven.
Dat klopt. Dat is ook een overeenkomst. Maar wat opvallend is in de stijl, is dat dat Alexander, meestal Alexander, ook in het nieuwe boek, Bart Snels is er ook, maar Alexander Pechtold is absoluut dominant, stelt dan een vraag aan iemand die wordt geïnterviewd. En de vragen staan er gewoon in. Dus in het boek, zeg maar, Henk Ingrid en Alexander, staat er dan bijvoorbeeld: waarom nou die fixatie op buitenlanders? En dan staat het antwoord er meteen onder wat er allemaal nog bij komt. Polen, Roemenen, Bulgaren.
Wat bedoel je hier nou mee te zeggen?
Ja, dat de stijl hetzelfde is en dat het raar is. Want het is een ander iemand die het heeft opgeschreven volgens de kaft.
Nee, dat is dus niet raar. Want het zijn namelijk gewoon allebei interviewbundels. Dus er zijn wat mensen bij elkaar gezocht. En daar worden interviews mee gehouden. En die interviews staan daar in een grotendeels in een vraag-antwoord format.
Ja, maar je kunt wel verschillende manieren bedenken om interviews op te schrijven.
Nou, het is niet. Kijk, het probleem is natuurlijk dat het natuurlijk gortdroge thematiek is.
Ik vind dat niet het probleem.
Maar dat is het wel.
Ik hou van gortdroge problematiek. Normaal zou ik daar gewoon dan verliefd op worden. Van, oh lekker, gortdroge problematiek. Heerlijk.
Kijk, dit zijn dus bijvoorbeeld, dus wil natuurlijk iedereen weten, wie worden er nou eigenlijk geïnterviewd in dat boek?
Het is heel random. Dat is ook belangrijk om te weten dat er random mensen verschillende overheidsdiensten. Is wel een
nee, dat denk ik niet. Want kijk, het is natuurlijk. Nah. Wat natuurlijk zo
gisteren
is,
aan de telefoon dacht je nog ook van
kijk,
wel.
Je
bent van gedacht.
Dit zijn 10 ambtenaren bij uitvoerings. Ik denk dat je het uitvoeringsinstanties kunt noemen.
Ja, uitvoeringsdienst.
Zijn niet ministeries, maar dat zijn publieke dienstverleners. Dus mensen die iets met wetgeving moeten, die is aangenomen.
Zoals DUO of de IND.
We hebben hier bijvoorbeeld Linda van Noord. Die werkt bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We hebben hier Tim Wittenberg, die werkt bij de DUO. Dus dat is de club die de studiefinanciering regelt. Dan hebben we hier Fatima Arbay, dat is de ombudsman, die werkt bij de ombudsman in Amsterdam. Wat hebben we nog meer? We hebben iemand van Rijkswaterstaat, staat erin. Iemand van de Sociale Verzekeringsbank. Dus dat zijn allemaal publieke instellingen die niet, die op afstand zijn gezet, zou je kunnen zeggen, van de politiek.
Ja, maar de personen van de diensten zijn echt wel een beetje random.
Nou, en dan kom je bij de personen. Dank voor deze herinnering.
Ja.
Dit zijn mensen die daar werken. En het is natuurlijk eigenlijk ongebruikelijk dat wij deze mensen aan het woord horen komen. Dat is eigenlijk vrij uniek. Je kijkt mij, Fordel de Tinkerbell kijkt mij nu echt aan, alsof het nog nooit zo verveeld is. Volgens mij is dat echt waar. Het is niet gewoon dat ambtenaren een verhaal vertellen over hoe zij, tegen wat voor problemen zij aanlopen in hun werk. En het zijn allerlei problemen. Er komen problemen langs die door de politiek zijn veroorzaakt.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ongebruikelijk. Want ambtenaren moeten namelijk, dat weten wij, in tijden dat de PVV in het kabinet komt. Straks als de PVV in het kabinet komt, dan moeten alle ambtenaren gewoon doen wat de PVV wil. En ambtenaren moeten niet terugpraten. Dus dat is in ieder geval een vrij dominante visie op ambtenarij. Dus het is eigenlijk heel gek dat wij hier nu opeens Linda van Noord, dat is dus die mevrouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die heeft allemaal kritiek. Ja, dat is eigenlijk heel raar. Want zij moet eigenlijk gewoon haar mond dicht houden en gewoon uitvoeren wat de Tweede Kamer in al zijn wijsheid heeft besloten.
Ik lees even irritatie 1 voor.
Ja, irritatie 1. Gaat dat over deze mevrouw?
Alexander Pechtold zegt: als Kamerleden namen Bart en ik ons werk natuurlijk serieus. Maar pas in de publieke dienstverlening zijn wij onze eigen rol kritisch tegen het licht gaan houden. We kwamen tot de conclusie dat wij, met alle goede bedoelingen, de publieke dienstverlening vaak in de weg zaten. Daar gaat dit boek over.
Nou ja, zou het therapie zijn voor Alexander en Bart, vraag je je af.
Wil je weten wat ik denk wat dit is voor Alexander en Bart?
Ja?
Ik denk dat deze heren, zoals wel meer oud-Kamerleden, het heel moeilijk vinden om uit de schijnwerpers te verdwijnen.
Daar gaan we het misschien wel even over hebben. Daar gaan we het zeker nog over hebben.
Dit is mijn analyse.
Mijn analyse is eigenlijk anders. Wat ik heel raar vind, je hebt dus Kamerleden. Zij waren allebei Kamerlid. En in de Kamer komen allerlei problemen langs. Dus dan zeggen de mensen bijvoorbeeld, hè, dat is een van die problemen die hierin naar voren komt. Je had die overstromingen een tijdje geleden in 2021 in Limburg.
Ja.
De Geul is een miserig riviertje van niks. Die stroomde opeens een paar meter over. Heel veel mensen, heel veel schade. En toen moest die schade vergoed worden. En dit boek, daarom vond ik het ook heel interessant om het hierover te hebben. Wat gebeurt er dan? Dan heb je volksvertegenwoordigers, dus de Kamer. En die zeggen dan, nou,
mensen moeten geholpen worden.
Ja, mensen moeten geholpen worden, want de mensen zijn zielig. En het
moet
is,
heel snel. Ja, het is allemaal,
ja, moet allemaal heel, ja, snel. Moet eigenlijk gisteren moeten die mensen gecompenseerd worden. En zo, en daar wordt dan een regeling. Hè, ambtenaren die maken dan een regeling. En die wordt dan heel snel in elkaar getimmerd. En dan, dan is eigenlijk het werk van de Kamer af, zeg maar. Hè? Want de Kamer heeft dan het juiste gezegd.
Nou ja, wat een patroon is, wat je leest in het boek, is dat er een incident is. Er is iets in het nieuws, er gebeurt iets
gaat de Kamer
in Nederland
doen.
Of in de wereld. En de Kamer die reageert daar meteen heel snel op en meteen moet dit of dat,
ja,
nu
maar
gebeuren.
Is, ja, maar zoals we het nu, we praten nu een beetje over alsof het alleen maar een discours is. Maar het is natuurlijk ook echt belangrijk. Want die mensen hadden natuurlijk ook echt schade in Limburg. Dus die moesten natuurlijk ook echt geholpen worden. Dus de Tweede Kamer deed het goede, zou je kunnen zeggen. Nee, tot hier. Qua intenties. Dit is precies waar het punt zit.
Wat was het ook weer? De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
Ja, dus het zit vol goede bedoelingen. En dan is er een regeling. En dan is eigenlijk... Is dan,
ja, goede bedoelingen of goede sier.
Ja, dat is een goede... Ja. Dat is nou een mooie vraag. Of het goede bedoelingen zijn of goede sier.
Ja.
En dan is dat allemaal gedaan. En dan zou je kunnen zeggen... Nou, dan is de Kamer heeft dan het zware, belangrijke werk gedaan. Dan is het volk vertegenwoordigd. Dan kan het gaan uit... Dan kan het over de schutting gegooid worden bij... Nou, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hè, want die moeten dat dan uitvoeren. En dan kan de Kamer weer door met iets anders. Dat is eigenlijk... Toch? Dat is hoe het is.
Ja, ik laat je even praten.
Nou, en wat is nou de grap? Deze mensen nu, normaal gesproken, hebben we helemaal geen aandacht voor of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat dan ook allemaal leuk vindt, wat er dan allemaal over de schutting naar hun toe is geworpen om te doen. En nu hebben wij opeens Linda van Noord en die zegt iets terug. En die zegt... Als u dit echt in detail wilt weten, dan moet u dat allemaal maar zelf lezen.
Ik zou dit echt niet lezen, maar goed, ja.
Maar het komt er eigenlijk op neer dat er meerdere dingen fout gingen. Namelijk dat het hardst getroffen gebied was het deel, wat een bepaald deel van het gebied...
Wat te hoog lag.
Wat te hoog lag en dat zat niet in de regeling. Dus die regeling ging eigenlijk over het verkeerde gebied.
Ja, de regeling ging over het deel dat langs de rivier lag en dat daadwerkelijk last had van de overstromingen. Niet het deel dat last had van te veel regen.
Ja, en...
Maar dus slechts een deel viel onder de regeling en zou geld krijgen.
Ja, en dus wat krijg je dan dus? En dat kun je gewoon uittekenen natuurlijk. Dan krijg je dus allemaal mensen die dan gaan klagen.
Ja, want die hebben ook heel veel last. Ja.
Ja, die dan tegen zo'n helling wonen. En die zeggen dan, ja, maar wij hebben ook last gehad. En dan zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... Ja, we hebben hier een regeling gekregen van de Tweede Kamer. En in die regeling van de Tweede Kamer staat dat u nergens recht op heeft. Toch?
Ja, maar ga verder.
Nou, dat is volgens mij in essentie, daar komt nog bovenop, dat de Tweede Kamer natuurlijk ook met heel veel, met heel veel lawaai heeft gezegd, we gaan ruimhartig iedereen compenseren. En in de praktijk zien de mensen iets heel anders.
Nou ja,
een deel
dat,
van die mensen iets
dan
anders.
Onderverzekerd waren en dat dan alleen gecompenseerd kan worden als mensen niet verzekerd waren. Maar ja, onderverzekerd, dan ben je dus wel verzekerd, maar niet genoeg. Dat soort shit.
Nou, en ook dat die compensatie niet volledig is. Dus dat iedereen met restkosten bleef zitten, zeg maar.
Maar ik wil nog even benadrukken aan de luisteraar.
Nou, even voor de helderheid, de Tweede Kamer.
Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, boeien. Ik vind het wel interessant. Maar het vervelende aan dit boek is niet zozeer dat dit geen interessante verhalen of belangrijke verhalen zijn. Want dat zijn het wel. En dat eigenlijk doet mijn irritatie groeien. Het is fucking slecht opgeschreven.
Nou ja, goed. Kijk, wat ik wel aardig vind, doen er nog eentje. Dan is een beetje de thematiek voor iedereen duidelijk. We hebben verderop in het verhaal hebben wij...
Genua?
Meneer Bart Keunen, die werkt bij Rijkswaterstaat.
Oh ja.
En meneer Bart Keunen bij Rijkswaterstaat, die doet
heel van de brugwachters.
Die doet in bruggen die niet sluiten of die onderhoud moeten krijgen en zo. En dan komen we uit bij die brug in Genua. Dat weten we misschien nog. Dat was de Ponte Morandi. Mm. Dat was die brug die een paar jaar geleden, in 2018 was dat, zakte die brug opeens in elkaar.
In Italië,
ja, want dat was helemaal niet onderhouden.
In Italië bekend om zeg maar de klassieke, hele oude, fantastische, goed gebouwde bruggen. En toen stortte er eentje in en 40 doden.
Dus dat, dat laat dus iets zien over dat onderhoud is heel belangrijk. En die Bart Keunen die zegt eigenlijk van, de Tweede Kamer vindt onderhoud natuurlijk helemaal niet sexy. Nou, daar kunnen wij ons wel iets bij voorstellen. Het is natuurlijk veel leuker voor de Tweede Kamer te zeggen, we gaan ergens een brug bouwen of een weg.
Ja.
En niet van het asfalt moet vervangen of de dwarsliggers.
Ja, daar hebben mensen last van, want dan kun je een tijd er geen gebruik van maken. En het kost heel veel geld.
Ja, en dan zegt hij iets heel interessants. Hè? Dan zegt hij van, dan is er dus een ramp gebeurd. En dat leidt dan eigenlijk tot een soort megaproces van, dat iedereen denkt, oh jee, worden de bruggen allemaal wel goed onderhouden. Wel opeens een soort wake-up call. Van het zou wel eens mis kunnen zijn met de bruggen.
Yeah.
En na zo'n ramp, en dan staat er, volgens mij is het denkbeeldig wat hij daarover zegt. Want het is eigenlijk een soort voorstelling van wat er zou gebeuren als in Nederland een brug in elkaar zakt. Maar dan zegt hij, dan krijg je het verzwaren van het inspectieregime. Hè? Want dan moet je de veiligheid van de bruggen moet je dan extra in de gaten gaan houden. En dan zegt hij, na zo'n ramp komen er meteen kamervragen op de minister af. De druk neemt toe om toch maar wat extra onderzoek te doen. Dat is begrijpelijk, maar het betekent wel dat wij daar extra uren in moeten steken. Het kost veel geld en tijd en energie die wij niet hebben, maar daar is op dat moment geen oog voor. Dus wat er eigenlijk gebeurt, er is normaal gesproken een soort inspectieregime of die bruggen allemaal veilig zijn.
En er is sowieso al moeilijkheden, want er is te weinig personeel, omdat eigenlijk de overheid te weinig betaalt. Het bedrijfsleven betaalt veel beter. Dus alle ingenieurs die nodig zijn bij Rijkswaterstaat, die hebben ze eigenlijk niet.
Die worden eigenlijk allemaal weggekocht.
Precies, dus dat betekent dat als er dan iets aan de hand is, dan moeten er externe worden ingehuurd om dit te doen.
Dat valt het weer uit.
Het kost het nog duurder. En je staat gewoon op een wachtlijst, want er zijn ook private partijen.
Wat er dus gebeurd is, ophef. Hè? De Kamer, het is allemaal gevaarlijk, moet nu iets gebeuren. En dat is eigenlijk helemaal niet uitvoerbaar. En wat dan bijvoorbeeld de neiging is om bijvoorbeeld te zeggen, dat bijvoorbeeld de Kamer zoiets zegt als, het zou toch heel goed zijn nu deze ramp hebben gezien, om alle bruggen in Nederland ook even te controleren.
Er was al personeels- en geldtekort, maar nu moet alles overloop.
Nu begrijpen mensen een beetje over wat voor soort problemen dat boek gaat. Daar zit volgens mij precies het probleem.
Mag ik even een citaat tussendoor?
Doe even een citaat,
Fatima Arbay, zij is van de Ombudsman Amsterdam. En zij zegt, ik heb maar één norm. Ik wil mensen geen onrecht aandoen. En dan staat er, ze formuleert scherp over het functioneren van de staat. Van jongeren in de criminaliteit tot ongedocumenteerde en migrantenouden. Telkens ziet ze hoe mensen verstrikt raken in de problemen die de overheid deels zelf veroorzaakt.
Nou ja, dat is dus een beetje wat er dus gebeurt. Want wat je dus krijgt is, bij die bruggen krijg je dus extra controles, bij wijze van spreken, die niet nodig zijn. Want die bruggen werden al gecontroleerd. Maar het klinkt heel goed vanuit de Kamer, dat de Kamer die extra controles wil. En uiteindelijk moet eigenlijk al het onderhoud van bruggen wachten. Want iedereen is bezig met totaal zinloze controles, omdat de Kamer dat heeft gevraagd. Maar waar zit nou volgens mij het grote ding hiervan? En de hypocrisie en ook mijn irritatie.
Hmm.
Dit wordt geschreven door twee oud-Kamerleden.
Ja.
Dus, en nu is meneer Snels.
Ja, en een van de aanleidingen is de toeslagenaffaire. Ja. Nou, in een nutshell, hoe is die ontstaan? Omdat mensen Kamerleden heel bang waren voor fraude. Dus er moest extra gecontroleerd worden. En dan,
We weten hoe dat is afgelopen.
En dan ga ik eventjes een stukje citeren. Weer Alexander Pechtold op bladzijde 86, als je mee wilt lezen. Het gaat over. Waar gaat het eigenlijk over?
Ja, waar gaat het eigenlijk over?
Hij vraagt aan, ik weet niet aan wie vraagt hij het nou, misschien is het wel aardig om dat te zeggen.
Hij vraagt het aan
Guido van Grumco van de gemeente Dordrecht, dat is een ambtenaar. Vraagt hij, ik zag op de Besseilanden, daar wonen 20.000 mensen, maar ook daar lukt het niet om het sociaal minimum omhoog te krijgen. De angst vanuit politiek, was altijd dat daar dan misbruik van gemaakt zou worden. Nou, en dan zegt deze Guido, zegt, nou, dat is een terechte vraag. Er wordt snel vanuit wantrouwen gedacht. En dat raakt weer aan de vraag, hoe kijken wij als overheid tegen burgers aan? En hier heb ik heel groot opgeschreven, gast! Dat bedoel ik dan tegen Alexander, want die zegt dan vervolgens, ja, maar op het NOS-journaal zag ik laatst een stel van wie de gemeente voor de derde keer schulden moest overnemen. Maar ze hadden wel twee kalveren van honden. Dan denk ik, wat kost dat dan? En ze rookten ook nog. En Bart Snels, die glimlacht dan heel calvinistisch van je eigenlijk. En dan zegt Alexander, ja, maar het illustreert wel een breder gevoel in de samenleving, denk ik. We wantrouwen elkaar heel erg. En dat doet hij de hele tijd. Dus eigenlijk alles wat mis is gegaan, blijft Alexander Pechtold in dit boek doen. Namelijk de hele tijd de stomme vragen stellen. De verkeerde vraag stellen vanuit de samenleving. Precies.
Het gaat eigenlijk, maar ik wil eigenlijk toch een stap terug. Want daar was ik eigenlijk net mee begonnen. Het gaat mij er eigenlijk, ik wil een stap terug.
Ik wil mijn stap terug doen eerst.
Het punt is, deze twee heren waren Kamerlid. Nou snap ik wel dat mensen in Nederland helemaal niet bezig zijn met wat Kamerleden de hele dag doen. Dat snap ik wel. Mm-hmm. Dus dat zie je dan af en toe op de televisie en dan zeggen ze wat. En dan denk je, oh, nou, dat is dan ongeveer wat ze dan doen. Maar er worden in de Kamer bijvoorbeeld op dinsdagmiddag, heb je om 1 uur heb je petities aanbieden. Wat was om 12 uur, weet niet meer of het 12 of 1 uur was. En dan komen er allerlei maatschappelijke organisaties langs en die komen dan hun zorgen delen met de Kamer. Er wordt dan een overhandigingsmoment. Dan heb je heel veel maatschappelijke organisaties die dingen aan de orde willen stellen, die rapporten en brieven sturen. Die Kamerleden gaan de hele dag op werk bezoeken. Je kan het op allerlei sociale media kun je dat terugvinden. Er is ontzettend veel informatie aan de Kamer.
Ja.
Over al dit soort vraagstukken.
En daar blijken deze mannetjes niets van te hebben gelezen, nou, of meegekregen of hebben geleerd.
En nu ga ik nog één stapje. Ik zou dan denken, dat vind ik dus heel cynisch, hè, wat jij nu zegt, van daar hebben ze niks van geleerd. Ik zou denken, nou, als je dan toch op werkbezoek bent en je hebt de petitie aangenomen, je hebt de mensen ontvangen en zo, dan zul je toch wel een deel van die informatie hebben opgepikt. Ja. En nu zijn meneer Snels en meneer Pechtold zijn directeur geworden in het publieke domein.
Ja.
Hè, Pechtold directeur en Snels inspecteur-generaal. Dat zal ook een soort directeur zijn. En nu komen ze er opeens achter dat er uitvoeringsproblemen zijn. Dan denk ik, dat is natuurlijk wat al die maatschappelijke organisaties, in al die werkbezoeken, in al die petities, dat ging daar de hele tijd over, heren. Dus dat heeft ze. Zeggen zij in het boek, ja, we hadden eigenlijk een blinde vlek. Nou, helemaal niet. Je had helemaal geen blinde vlek. Maar dit is dus precies de puzzel. Want volgens mij zijn ze wel op werkbezoek geweest. En ze hebben wel de petities aangenomen. En ze hebben wel de rapporten in ontvangst genomen. Maar ja, je zou kunnen zeggen, je zegt het eigenlijk goed. Ze hebben dat wel gedaan. Maar ze hebben eigenlijk nooit gedacht van, wat zeggen die mensen nou eigenlijk precies?
Maar en moeten wij daar boek, wat mee? Zelfs in het boek. Dan zegt Alexander tegen iemand die werkt bij de IND. Als ik me niet vergis. Oh nee, het is nog steeds bij de. Oh nee, bij Fatima Arbay. Omsman Amsterdam. Dan zegt Alexander, Nederland is een land met heel veel regeltjes. En dan zegt Fatima, er zijn veel te veel regels. En Alexander zegt, maar die zijn er niet zonder reden. We willen mensen in de samenleving helpen, maar ook zorgen dat het op een eerlijke manier gebeurt. Er mag geen misbruik gemaakt worden van overheidsvoorzieningen. En Fatima zegt dan, we maken ons denk ik zorgen over obstakels die eigenlijk niet bestaan. Veel ambtenaren durven geen toeslagen of uitkeringen toe te kennen aan mensen die zich in een situatie bevinden die we als grijze gebieden beschouwen. Want dan is er vrees voor een precedentwerking. En dan zegt Alexander, dat is toch begrijpelijk? En dan zegt Fatima, ten eerste, als je bang bent voor een precedentwerking, dan betekent dat het beleid mogelijk niet goed is afgestemd. Want dan heb je een situatie waar geen expliciet beleid voor bestaat. Precedentwerking is dus niet iets om te vrezen. Het draagt bij aan beleidsverbetering. Ten tweede, we mogen wel wat meer vertrouwen in ons eigen beoordelingsvermogen hebben. We zijn prima in staat om zulke inschattingen te maken. Daarnaast zou in mijn ogen de strikte naleving van wet en regelgeving niet de hoogste prioriteit moeten hebben. Het is minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden, zodat we minder problemen creëren en meer aandacht hebben voor het welzijn van de burger. Soms moeten we meer inzetten op het voorkomen van problemen dan op het strikt toepassen van de regels. En dan zegt Alexander, maar hoe voer je dat dan door? Moet je dan voor elke individuele burger, voor elke casus een ander ambtenaar hebben? Nou, Fatima legt dan uit dat dat helemaal niet hoeft, bullshit. En Alexander, je bent een eikel.
Maar Alexander Pechtold?
Ja?
krijg ik een beetje de indruk. Die heeft gewoon echt helemaal geen enkel idee wat hij daar zat te doen.
Nou ja, dan gaat het bijvoorbeeld op een gegeven moment over, zeg maar, ontbijt op scholen. En dan zegt Alexander Pechtold, maar ja, neem je dan niet ook een stukje verantwoordelijkheid bij de ouders weg? Er zijn ook kinderen die geen brood meer naar school krijgen, maar wel chips. Het is niet altijd een kwestie van geldgebrek. Dus de hele tijd is het uitgaan van het slechte en het domme.
Het gaat mij, neem ik wel even dit voorbeeld blijven. Dus even niet de omslag graag. Even blijven laten staan. Dit is precies... Eigenlijk, ik vind dit om een hele andere reden slecht. Namelijk, ik vind het niet zozeer slecht dat hij dat argument gebruikt. Daar kun je allerlei dingen van vinden. Maar dat is hoe politici praten. Wat hij dat
weet doet. Je waar ik aan moet denken? Ja. Wij hadden vroeger een tegeltje aan de muur. En daar stond op, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Ja, maar dit gaat heel erg over hem als persoon. Ik ga naar iets anders toe. Hm. Hij praat daarover als politicus. Een politicus zegt... Moeten wij wel schoollunches hebben of schoolontbijt? Nou, de mensen hebben toch een eigen verantwoordelijkheid. Hoeft het niet. En als je vindt dat de mensen minder verantwoordelijkheid hebben, dan moet het weer wel. Ze hebben minder geld, moet het wel. Maar dat is allemaal politici gelul. Dat is, VVD wil geen schoolontbijt en de SP wil het wel, bij wijze van spreken. Zo. Maar waar het om gaat, is dat hij dit vertelt in een boek... Wat gaat over problemen die door de Kamer zijn veroorzaakt.
Ja.
En daar gaat dit dus niet over. Die vrouw heeft het over dat er heel veel regels zijn. Dat niemand, eigenlijk dat ze op heel veel gebieden helemaal geen overzicht meer heeft in hoe die regels op elkaar inwerken. Mm-hmm. Dat het daarom heel moeilijk is om naar de geest van de regels te handelen of überhaupt te weten welke regel je moet hebben. En daar zou het gesprek over moeten gaan. En daar zou de reflectie op moeten zijn. En niet op de vraag of het nuttig, of het nuttig is om kinderen met een boterham naar school te sturen of dat ze dat op school moeten krijgen.
Maar ik vind het ook echt ongepast dat hij dan begint over maar kinderen krijgen soms wel chips mee in plaats van brood.
Dat is politici.
What the fuck?
Ja, maar dat is politici. Dat is politici geklets. Dat is wat je in de Tweede Kamer, als je hier een debat over hebt, zou je dat als argument kunnen gebruiken. Kun je een slecht argument vinden, kun je een goed argument vinden. Maar dat is het boek niet. Dit is niet het boek. Alexander Pechtold vertelt nog eens een keer de wereld hoe hij denkt dat we met de school en de ontbijten en de inkomens moeten omgaan. Nee, dit gaat over dat er zoiets is als een bestaansminimum. Dat mensen die onder het bestaansminimum vallen, daaronder komen. Dat een bron is van ellende. Extra hulpverleners die erop af, ook maatschappelijke kosten. Als je het niet wilt hebben over de individuen.
Ja.
Het zijn ook maatschappelijke kosten. En dat is iets waar de Tweede Kamer doof en blind voor is in de eerste plaats meneer Snels en meneer Pechtold. Want dat schrijven ze zelf op, want ze vonden het een blinde vlek. Daar moet het over gaan. En daar hebben ze het niet over.
Nee.
Want wat hij namelijk doet, is hij pakt weer terug. En
hij laat zien dat hij het niet doorheeft.
Wat hij ook in de Kamer had kunnen roepen, dat hij schoolontbijten onzin vindt. Nou, dat mag je van mij best vinden. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat gelul van die Kamerleden geleid heeft tot dit soort problemen.
Ja.
En eigenlijk heeft hij het helemaal niet begrepen.
Dat klopt. En we zijn nog niet eens op de helft van mijn irritatiebriefjes in het boek. Oh. Hoeven ze niet allemaal te behandelen, want het gaat de hele tijd zo door. Echt, what the fuck?
Dus de vraag is nog een beetje, waarom is hij zich daar... Eigenlijk is het dus
waarom
veel erger.
Waarom schrijft hij dit boek?
Hij was zich als Kamerlid hier niet van bewust.
En nog steeds niet.
Nou, heeft hij bedacht dat hij een boek gaat schrijven? En
Bart Snels mag ook weer meedoen.
Bart Snels mag ook weer. Daar is Bart Snels weer.
Ja.
En eigenlijk zijn ze geen stap verder gekomen.
Nee.
Terwijl als je dit leest, dan denk je... We hebben een evaluatiecommissie tegenstrijdige regelgeving van de Tweede Kamer nodig. En misschien moet de Tweede Kamerleden, want dat is natuurlijk een beetje de les die je hieruit kunt trekken, die moeten ophouden met die onzinnige elke keer weer een motie en een voorstelletje en een amendementje. Maar die moeten naar het totaal van het beleid kijken. Dat is waar die uitvoerders het over hebben.
Ja.
En dat het niet moet gaan over wat is nu in de media op dit moment leuk en wat is een schandaaltje. Maar is structureel dat beleid goed? En daar gaat het te weinig over. En dat snappen zij dus niet.
Nee, ja, ik ben nu mijn briefjes die we gaan een beetje door de war. Maar wat een aantal keer terugkomt in dit boek, is onder andere dat er is bedacht dat er een uitvoeringstoets moet komen. Hè, op het moment dan is er dus een toets. Ja. Dus dan wordt een beleidsvoorstel gedaan in een motie of weet ik het, in een debat. En dan
zou de minister eerst moeten zeggen, we gaan nu eerst toetsen of dit wel kan. En ja, dan komen wij terug.
Dat noemen ze dan de uitvoeringstoets. Maar heel vaak dan wordt er heel veel druk op gezet. Want ja, er is er iets in het nieuws, is er een brug ingestort of whatever. En dan is er geen tijd voor de uitvoeringstoets. En zo komen er allemaal hele stomme beleidsplannen doorheen.
Dat klopt.
Ja. En dan helemaal op het einde, ja, het is een soort ons kent ons ding, gaan ze met Mark Rutte praten.
Ja, en dan zegt, en dat is ook, daar wil je één klein dingetje aan toevoegen.
Ja.
Het interessantste aan dit boek is namelijk ook nog het begin. Het begint met Herman Tjenk Willink. En dan denk ik, met alle respect voor Herman Tjenk Willink, maar dat is natuurlijk geen uitvoerder van beleid.
Nee, maar hij is de expert volgens mij.
Ja, maar dat is dus precies als, het hele gekke is dus, dit boek begint met een bobo en het eindigt ook met een bobo.
Ja.
Dus uiteindelijk, dat laat ook zien, eigenlijk moeten wij,
dat al die mensen die ervaring hebben er echt geen fuck toe doen voor deze mensen.
Het gaat uiteindelijk natuurlijk dan, in de structuur van dit boek gaat het dus uiteindelijk om dat Herman Tjenk Willink ons mag vertellen wat de problematiek is. Nou heb ik daar op zich bij Herman Tjenk Willink nog wel vertrouwen in. Maar dat is niet het idee van het boek. En aan het eind hebben we meneer Rutte. En die zegt dan als titel, nou dan word je helemaal, dan word je toch niet goed. Dan staat er, ik was me te weinig bewust van het belang van de uitvoering. Flikker toch op man. Die man heeft bij Calvé, wat deed hij daar? Die deed gewoon HRM. Die weet dat als je op het hoogste niveau in de Kamer beleid maakt, dat doordruppelt naar al die niveaus eronder. Rot toch op!
Ja, en hij zegt dan op een gegeven moment, ja, de indruk is dat we de laatste jaren serieuze werk hebben gemaakt van dit soort uitvoeringstoetsen. Dat was in ieder geval het idee. En dan zegt Bart Snels tegen Mark Rutte, is dat goed gelukt, denk je? En dan zegt Mark Rutte, dat weet ik niet! Dat hoop ik nou in jullie boek terug te lezen. Nou.
Maar weet je wat nou de grap is? Als je dat nou...
Ik dacht eigenlijk
van, kijk, als je deze problematiek echt wil snappen, dan moet je eigenlijk maar één zo'n voorbeeld nemen. Dus dan moet je, dan pak je de 3 of zo en geen 30. Maar dan ga je dus bijvoorbeeld terug naar die casus van die rivier in die overstroomde in Limburg. En zeg je, en dan gaan we eens om de tafel zitten met alle mensen die daarbij betrokken waren. Dus dan gaan we praten met die mensen die daar wonen en die schade hebben. En van wat verwachten die dan precies? Want misschien verwachten die mensen wel helemaal niet dat het in 2 dagen zou oplossen. Die mensen zijn ook niet gek. En wat voor schade was dat dan? En wat wisten die Kamerleden die dat dan allemaal hebben gezegd?
Ja,
hebben die dan informatie gekregen aan de voorkant over dat er nadelen waren? Of hebben ze daar dan niet naar geluisterd? Of heeft het zich hen niet bereikt? Of, snap je? Ik bedoel, zo zou je echt een reconstructie kunnen maken van waarom gaan nou dingen op uitvoeringsniveau in Nederland? En heeft voordeel dat dit zijn dus ongeveer bijna alle politieke problemen waar wij elke dag over kletsen. Dan weet je hoe je het moet oplossen. En nu is eigenlijk gewoon, meneer Rutte zegt, ja, de uitvoering blijkt eigenlijk
mag
wel,
ik nog even,
best wel veel problemen in de uitvoering.
Tussen irritatietje, zeg maar.
Nou, doe er nog eens
zegt Alexander Pechtold tegen Mark Rutte. Ja, ik maak me nu hard voor een bedenktijd voor sommige moties. Je geeft bewindsleden een paar jokers per jaar en de minister kan dan zeggen, we stellen de stemmen uit en vragen eerst aan uitvoeringsorganisaties of het kan en hoeveel het gaat kosten. Voordat er weer een briljant geformuleerde motie wordt aangenomen, moet er eerst gekeken worden of die wel uitvoerbaar is.
Ja, dit klopt ook niet.
Laat me even afmaken. Oh. En dan reageert Mark Rutte. Nou, ja, en als er dan uitkomt dat het niet kan, dat de minister dan het recht heeft om te zeggen, we voeren hem niet uit. À la Gert Salm, die in de jaren 90 tijdens een parlementair debat over de studenten-OV-jaarkaart riep, wij voeren hem niet uit. Maar dan iets minder provocatief misschien. En dan zegt Alexander Pechtold, nee, niet met die schaterlach inderdaad erbij. Ha, ha, ha.
Maar
dat is een soort, weet ik veel, ons kent ons, voorkennis ding, dat ik dan echt denk, hallo.
Ja,
en dat doen ze ook iets
erger.
Later. Dan zegt Bart, out of the blue, in het boek, ja, dat moet dan in de lijn met wat prinses Laurentien voorstelde. Er moeten vaste normbedragen voor elk type schade komen. Maar prinses Laurentien is nergens in dit boek voorgekomen. Bart Snels gooit even prinses Laurentien op pagina 181, Out of the Blue. Nu weet ik toevallig, en dat weet jij waarschijnlijk ook, dat zij zich met de toeslagenaffaire heeft bemoeid en dat ze hele goede dingen heeft gedaan. Maar dat weet je niet. Je hebt geen voorkennis.
Het is veel fundamenteler.
Dus het is een heel erg een soort van ons kent ons.
Ja, maar het is veel fundamenteler. Dat ons kent ons is een veel groter probleem. Namelijk dat er dus kennelijk helemaal geen... de ambtenaar, die ambtenaren waar het hele boek over ging, die zijn in de conclusie eigenlijk alweer helemaal uit beeld. We zijn nu alweer gekomen bij hoe moeten we nou met een motie omgaan. Het is ook allemaal desinformatie trouwens, dat zie je in de media heel veel. Want een minister hoeft een motie sowieso niet uit te voeren. Die kan gewoon na een motie zeggen, nou meneer, lieve mensen in de Kamer, u beslist dit allemaal wel, maar het is gewoon totale onzin, dus dat gaan we niet doen. Dat zou een minister gewoon kunnen zeggen. Ja, een minister kan er in theorie op weggestuurd worden, maar dat gebeurt in de praktijk eigenlijk nooit. Dus ja, wat nou precies het punt? Uiteindelijk maken we het dan toch weer een soort Haags spelletje van.
Ontzettend.
Waar het natuurlijk om gaat is dat als de Tweede Kamer iets wil, dat de Tweede Kamer de plicht heeft om zich te informeren over of dat kan.
Ja.
En dus dat betekent dat de Tweede Kamer nog maar 10% van de dingen kan doen die de Tweede Kamer op dit moment zegt te willen doen.
Nou, dan ben je nog optimistisch.
Dan ben ik optimistisch. Dus, en dat is prima, want de Tweede Kamer doet duizenden moties per jaar. Die maken in de praktijk helemaal geen verschil. Dus die kunnen zo allemaal het raam uit. En heel veel van die Kamervragen ook. De Tweede Kamer zou gewoon moeten gaan zitten op wat zijn nou op dit moment de grote problemen?
Ja.
En hebben de mensen ook, en ik bedoel even voordeel, daar klagen de mensen ook over. Sterker nog, ze gaan er PVV voor stemmen, doorstemmen. Dus het is best wel een reden, met name voor andere partijen, om eens een keer te denken, nou, we gaan er eens wat aan doen. Wat stellen ze dan precies voor, bijvoorbeeld op het gebied van migratie, of op het gebied van bestaanszekerheid, of op het gebied van woningbouw, of op het gebied van zorg? Dat zijn toch een beetje de grote dingen. En dan kun je heel veel dingen... De Tweede Kamer moet natuurlijk veel beter prioriteren.
De conclusie.
Als ze dan iets zeggen, moeten ze dat veel onderbouwder doen.
En dit is ook mijn conclusie. Dus dit is onze conclusie waar dit boek over zou moeten gaan.
Ja.
Citeer Mark Rutte. Die dan iets wil zeggen nog tegen al die mensen die in de uitvoerende diensten werken. En dan zegt Mark Rutte... Jullie doen geweldig werk en het wordt ontzettend gewaardeerd. Al komt dat misschien niet altijd goed door, omdat de Haagse besluitvorming wat meer op afstand staat. Al die momenten dat jullie in staat zijn om burgers te helpen en hen als mensen te zien in plaats van nummertjes, zijn van onschatbare waarde. Het is ontzettend belangrijk voor het draagvlak onder het openbaar bestuur. En dan zegt Alexander Pechtold... Het gaat de laatste tijd veel over nieuw leiderschap. Dit is trouwens de conclusie. Het gaat de laatste tijd veel over nieuw leiderschap en al dat soort nieuwe termen. Maar die betekenen niets als de wijkagent niet meer rondloopt of de telefonist de tijd niet meer voor je neemt. Precies, zegt Mark Rutte. Dit is het einde. Dit is de conclusie.
Nou, het is nog veel erger, want Mark, het is natuurlijk een hele grote middelvinger naar al die mensen die in het boek staan.
Ontzettend.
Want die mensen die in het boek staan zeggen, wij kunnen ons uitvoerende werk helemaal niet goed doen door de manier waarop de politiek dit allemaal doet
en
besluiten neemt. En dan zegt Mark Rutte,
we zijn echt fantastisch
mee bezig. Door jullie zijn de mensen geen nummer. Eigenlijk, je kan natuurlijk ook zeggen als Mark Rutte, nou ja, wij maken er in Den Haag een zootje van. We flikkeren het bij jullie over de schutting en we hopen er het beste van. We zijn erg blij dat jullie dat allemaal zo goed alle eindjes aan elkaar weten te knopen.
Ja, ik wil nog iets zeggen op het laatst.
Oh, nog want, dat had je net al hoor, dat zei je.
Ja, dat is het laatst van het
boek. Ja.
Maar er was iets wat me opviel en dat is aan het begin van het boek. Er staat eerste druk februari 2024, tweede druk februari 2024. Dus dat betekent dat vorige maand de eerste en de tweede druk is gekomen. En dit impliceert dat dit boek goed verkoopt. En dus ik dacht, ik bel even naar het CPB. Ik ga dit
dat
even...
is de boekenclub, die weet hoeveel
checken.
Boeken er verkocht worden.
Dus zijn cijfers zijn geheim.
Oh.
Maar wat we wel weten...
We weten niet hoeveel mensen dit gekocht en gelezen hebben.
Wat we wel weten is dat de slechtste verkoopmaanden zijn januari en februari. Dan kopen mensen de minste boeken. Dus het betekent dat januari en februari de makkelijkste maanden zijn om in de bestseller top te komen. En er bestaat in Nederland een bestseller top 60. Dus het is in januari en februari het makkelijkste om in die top 60 te belanden. Want er wordt weinig verkocht, weinig nieuwe boeken. Daar staat dit boek niet in. Dat betekent dat die eerste en die tweede druk waarschijnlijk gewoon heel weinig, in ieder geval de eerste ook heel weinig boeken bevatten, dat die waarschijnlijk zijn weggegeven. En dan zijn er ook nog een soort van trucjes. Soms worden boeken, zowel de eerste en de tweede druk, meteen gemaakt, zodat je kan zeggen...
Is niet waar, ik heb de eerste druk. Ik heb namelijk geen tweede druk in mijn staan.
Ja, maar het wordt dan zeg maar achter elkaar gedrukt. Achter elkaar. En wat ook gebeurt...
Er zijn gewoon 1000 afgenomen door een of andere overheidsorganisatie. Dat Pechtold dat aan als eigen ambtenaar
geeft. Dat is heel waarschijnlijk. Dus dat dan de eerste druk is.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit bij de ACO op het station...
Nou ja, en wat dan ook nog zo is, is dat... Ja. Als een trucje. In Nederland is het zo dat een boekhandel risicoloos boeken kan inkopen. Want ze hebben namelijk het recht op retour. Dus dat betekent als een boekhandel boeken inkoopt, dan mogen ze die altijd terugsturen als niemand ze wil hebben. Behalve als ze al gesigneerd zijn. Dan mogen ze niet terug. Een trucje is dat al die boeken gesigneerd naar de boekhandel gaan, zodat ze niet teruggestuurd kunnen worden. Nou ja, goed, dit is allemaal...
We weten niet of er gesigneerde exemplaren bestaan. Wij hadden geen gesigneerd exemplaren.
Maar goed, ja, precies. Dit is allemaal stom. Ja, dan... Gaan aardige dingen zeggen.
We gaan aardige dingen zeggen. Ik ga aardige dingen zeggen over Elian Jaye. Ja, ik weet niet of ik... voor de hel dat je spelt dit als Y-A-H-Y-E. Ik denk dat het Jaye is. Ja. Dat is de freelance journalist die dit geschreven heeft. Ik denk dat het niet aan de freelance journalist lag. Want de freelance journalist is in dit geval een uitvoerder van Ghostwriter.
Ja.
En die krijgt een opdracht. Kijk, je kunt natuurlijk altijd discussiëren over of iemand een opdracht...
Bij Ghostwriter weet je niet wie het is.
Ja, dat klopt. Dus je weet niet... Je kunt natuurlijk zeggen van je moet dat niet
doen.
Ja,
er staat ergens in het boek dat deze persoon ook de hele tijd is meegegaan naar al die gesprekken.
Je kunt natuurlijk
de hele tijd
zeggen van je moet die opdracht niet aannemen. Maar dat vind ik niet. Het is gewoon een interessante thematiek. In technische vorm is het hartstikke goed boek. Alleen, het is een technische vorm, is het een goed boek. En de grap is, nee, want het punt is namelijk... het is een technische vorm, is het een goed boek. Alleen, het zijn wel interviews met Alexander Pechtold en Bart Snels die uitgewerkt moeten worden. De opzet is...
Die van Bart Snels.
Die van Bart Snels en Alexander Pechtold. En ik denk dat als je... we weten helemaal niet of dat de opzet is van deze Elian Jaye. Dus ik zou denken... Jaye heeft er binnen de mogelijkheden die er waren...
Ja, die heeft een soort kopie gemaakt van Henk, Ingrid en Alexander. Dus dat eerder boek is precies hetzelfde op dezelfde manier geschreven.
Het is volgens mij...
En
is
dat was
gewoon,
dus door Bart Snels. Dus
stukje vakwerk. Alleen het is jammer dat het een opzet is die van iemand anders komt. Nu jij weer.
En dat het heel kut is. Ja. Ik
zeg eens iets aardigs.
Ga iets aardigs zeggen over... Ja, ik weet eigenlijk niet zeker hoe ik haar naam uitspreek.
Nou.
Aglaya, denk ik. Aglaya Bauma.
Aglaya Bauma,
en
ja.
Aglaya Bauma, bekend van social media. Zo, daar komen nu allemaal brommers voorbij die heel hard toeten. Dus misschien hoor je dat op de achtergrond.
Nee, dat horen de mensen niet.
Aglaya Bauma.
Ja.
Zij is van Naturalis en zij is insectenexpert.
Oh!
En,
heel interessant.
Zij is een van de organisatoren van de Insect van het Jaar verkiezing.
Nou, daar zouden we nou eens een podcast over moeten maken.
Dat dacht ik dus ook. Dus zeg maar, insectvanhetjaar.org kun je stemmen op het allerleukste insect van het jaar. En dat is de...
Dat is de klimopkever cicade.
Ja, absoluut. Echt, zonder twijfel.
Ja.
Het is zo'n leuk dier dat we er een nagesprek over gaan houden.
Ja, we gaan daar zo meteen een... Zoals u weet hebben wij elke week een nagesprek.
Op petjeaf.com/ hoe het allemaal misging.
En daar moet u €5 voor betalen om donateur te worden.
Maar, deze week is het gratis. Dus u kunt gratis deze week een extra podcast van ons luisteren. En die wordt fantastisch.
Want het gaat namelijk over de insect van het jaar.
Ja, dat klopt. Dus, de klimopkeversicade.
Dus deze week krijgt u er 2 van ons. Dit is een beetje de situatie als u gewoon lid wordt van ons. En dus elke maand €5 betaalt.
Dan krijg je altijd 2 podcasts.
Altijd 2, maar dit keer...
Ja, dit is een cadeau.
Dit nagesprekje geven wij u cadeau.
Ja, dus...
Dan weet u gewoon wat u elke week mist.
Ja, precies. Ja, namelijk het heel leuk. Het wordt een hele fijne aflevering.
Ja, het wordt heel fijn. Ja. Dus dat was het voor nu. Wij gaan door met het nagesprek. En dat gaan we dus hebben over de klimopkeverscicade. En als u dat... kunt u gewoon luisteren. Dat bent trouwens verplicht. Want u kunt op uw werk daar vragen over krijgen. Wat dat voor beest is.
Is dat zo?
Nou, als iedereen daarna luistert wel.
Oh ja, zeker. Maar het gaat heel goed conversatiemateriaal,
En als u nou daar geen vragen over krijgt, is het sowieso ontzettend leuk om aan de koffieautomaat komende dagen
daarover
te vertellen. Want ik weet zeker dat de mensen daar nog nooit van hebben gehoord.
Nee.
Nou, dag!
Dag!